Bij de korte instructies aan het eind van 1 Thessalonicenzen waren wij, dat wil zeggen in 1 Thessalonicenzen 5, het wordt samengevat traditioneel onder de term vermaningen, want wat moet je er anders boven zetten, nietwaar? Maar het zijn de instructies en instructies die wij krijgen als kinderen Gods levend, niet onder wet, maar onder de beginselen van het nieuwe verbond, dat wil zeggen onder de troon der genade, waarbij wij dienstknechten, zo niet priesters, geworden zijn van Christus. En daar zijn we niet onder de wet, want Christus is geen bedienaar van het oude verbond, geen dienaar van de wet, maar hij is de dienaar van het nieuwe verbond. En daarmee de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hem dienen wij, en binnen dat kader lezen wij, nou ja, lazen wij, want dat is, was de vorige keer. Wij bidden u, broeders, erken degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Here en u vermanen, want dat zijn zo de termen. Het heet voorgangers, voorstanders. In nieuwere vertalingen is dat weer weggewerkt, dan heet het weer leiders enzovoort. Maar ja, dat is een populaire term, die gebruik ik liever niet, omdat die misverstaan wordt. Maar het blijft natuurlijk zo dat het werk Gods, het leven Gods, in ons gedaan wordt door het woord van God. Dat wil zeggen, voor zover er een kracht is die in ons werkt, is het niet die van wet, van statuten, van kerkelijk recht of wat men maar meer heeft uitgevonden in de loop der tijd. Maar het is simpelweg de werking van het woord. Dat woord zou dus onder ons bediend moeten worden. En de lui die het doen, die heten, althans naar Bijbelse maatstaven, de voorstanders, de voorgangers, de oudsten, de opzieners, hoe ze maar heten. Maar het gaat om de werking van het woord. Hier kun je dat ook aardig zien, omdat voordat die instructies komen van vermaande, ongeregelde, vertroosten, kleinmoedige, ondersteunde, zwakke zijn, langmoedig jegens allen, vergeld geen kwaad voor kwaad, jaagt altijd het goede na en wat het maar was allemaal. Voordat dat gemeld wordt, krijgen we eerst dus de melding van degene die, nou ja, die het woord prediken, bedienen, onderwijzen, hoe dat maar heten mag. Want dat woord zou het moeten doen. Ik persoonlijk beschouw het als de grootste verdienste van Maarten Luther. Want ja, deze dagen kom ik daar helemaal niet omheen. Als de grootste verdienste van Maarten Luther dat hij de Bijbel uit de stof gehaald heeft. Nee, ik bedoel het overdrachtelijk natuurlijk, maar er is een lied van in het Engels, hè. Wipe the dust of your Bible, en dat soort liederen zijn dat, hè. Maar goed, maar de stof van de Bijbel gehaald is en hem heeft vertaald, voor zover dat in die dagen kon, maar vertaald heeft naar de wat doorging voor de omgangstaal. Het is andersom ook zo, natuurlijk, daardoor is de omgangstaal ontstaan. Maar goed, dat is niet waar het mij om gaat. Waar het mij om gaat is dat hij de Bijbel heeft beschikbaar willen stellen aan wat wij noemen de gewone man. Rutte heeft daar weer een andere uitdrukking voor, geloof ik, maar doet er ook niet toe. Jan met de pet, die gaat niet meer natuurlijk, want petten dragen wij niet meer. Hoewel, van die honkbalpetjes, liefst achter tevoren, toch, broeder? Ja. Nou ja, zoiets. Jip en Janneke, dat kon ook nog. Maar ja, dat komt te veel overeen met Yin en Yang. Dus dat. Nou ja. Ik hou het liever genderneutraal, hè. Maar. Toen man weer. Wat een getop. Wat een wereld leven wij toch, hè? Wat een getop. Nou ja. Toen maar hij heeft de Bijbel beschikbaar gemaakt aan voor het volk als zodanig. En zo hoort het natuurlijk ook, dat was ook de bedoeling, dat was nog nooit vertoond overigens, in het lange verleden niet, maar het is wel gebeurd. En ik dacht, dat is zijn veruit zijn grootste verdienste eigenlijk. Maar goed, hij woonde in een aardig huis toen, moet ik u zeggen, maar dat is heel wat anders. Maar uit dat woord worden wij geacht te leven. Dat woord wordt geacht zijn werk in ons te doen. En als je zegt, waarom ligt er zoveel nadruk dan op die voorgangers? Ja, die prediken dat woord. Want het is niet normaal dat iedereen zijn eigen Bijbel thuis heeft en met zich meedraagt na bijeenkomsten als deze. Dat is echt pas van de laatste eeuwen. Dat mogen dan lang zijn, maar in verhouding tot de dagen vanaf Adam, om zo te zeggen, is het maar een recente aangelegenheid. Daarvoor berusten die boeken, laat ik maar zeggen, zijn jaartal prikken, maar het jaar nul ongeveer, toen lagen ze de boeken in de tempel in Jeruzalem. Dus als men werkelijk het woord wilde bestuderen en letterlijk lezen, Dan moest men naar de tempel, want daar lagen die boeken beschikbaar in de bibliotheek, om zo te zeggen. Nu ik dat toch zeg, Luther was ook van mening dat je de Bijbel hardop moest lezen, want het moest gehoord worden. Ook al moest je het dan zelf hardop lezen, maar dan kon je het in ieder geval horen, want het woord moest gepredikt worden. Want voor die tijd was het natuurlijk ook echt nooit anders dan dat het gepredikt moest worden als men zelfs zo'n boek niet heeft. Zo ging dat natuurlijk. Maar bovendien, niet alleen is dat historisch bepaald, maar het is natuurlijk Bijbels ook, hè. Hoe zullen ze geloven zonder die een predikt? Want ja, hoe zullen ze horen zonder die een predikt? Geloof is uit het gehoor, geloof is niet uit het lezen. En ik denk dat het nog zo is eigenlijk. Al kan ik dat niet echt goed controleren. Maar het gaat via de prediking. Dat is de norm. De normale gang van zaken. Dat het ook anders kan. Ja, dat is me niet onbekend. Maar dit is wel de normale manier. Het is niet gaat uit en geeft zijn Bijbel. Het is gaat uit en predik. Want woord is per definitie abstract. Het is wat gepredikt zou worden. Dat is de normale gang van zaken. Nou goed. Wij bidden u, broeders, erken degene die onder u arbeiden. Ik heb u dat vorige keer waarschijnlijk gezegd. U stelt ze niet aan. U kunt ze hooguit erkennen. Zo gaat dat. Want aanstellingen, daar doen wij niet aan. Dat doet de Heer zelf. Dat is Bijbels. Zo hoort het dus ook. En acht hen zeer veel in liefde om hun werks wil, niet om wie of wat zij zijn. Om hun werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. Daar komen ze dan, hè. Zijt vreedzaam onder elkander. De uitdrukking onder elkander wil zeggen wij als gelovigen onderling. Want we hebben van doen met twee categorieën mensen. De ene is, soms drie, dan heet het de Joden, de Heidenen en de gemeente Gods. Er waren het er drie. En in normale omstandigheden zijn het er twee, namelijk de gelovigen, wij dus, de broeders en zusters, om zo te zeggen, de kinderen Gods. En dat zijn degenen die binnen zijn. En dan heb je ook nog uiteraard degenen die buiten zijn. Degene die binnen zijn is geloof ik niet de echte Bijbelse term, maar hij wordt geïmpliceerd in de uitdrukking degene die buiten zijn. En dat is wel een Bijbelse term. En onze relatie tot die twee groepen is uiteraard verschillend. Het is niet echt hetzelfde. Ik weet wel dat daar bezwaren tegen bestaan, natuurlijk, want ja, een mens topt altijd over de sociale verhoudingen waarbinnen wij moeten leven en hoe we dat moeten doen en hoe we daarmee omgaan, dat is het woord ervoor, enzovoorts. Maar er is nou eenmaal verschil. Ik bedoel, ook in de wereld heb je de lui die familie van ons zijn, waarbij het hemd nader is dan de rok en het bloed kruipt waar het niet gaan kan, of wat het maar was allemaal. En dan heb je ook nog lui die is geen familie, hebben niks mee. Dat is wat anders, dat ligt anders. En ik weet wel, dit zijn allemaal dingen die ter discussie staan. Maar ja, wat staat er tegenwoordig nou niet ter discussie? Juist als het elementaire zaken betreft, staat het ter discussie omdat wij tegenwoordig van alle elementaire zaken af willen. Van alle normen en waarden. Men heeft de behoefte aan, zei iemand, in werkelijkheid, wij zijn altijd bezig om die normen en waarden weg te schoffelen. Heb je dat nog? Hoewel schoffelen tegenwoordig strafwerk is. Maar, ja, begrijpt die dingen ook nooit. Maar ja, als ik hierover begin, mensen, dan komen we terecht in de moeras. Ik in ieder geval wel, maar ik kan er allemaal niks mee. Tegenwoordig krijgt men werkstraffen. Ik moet mijn hele leven lang aan werken, u toch ook om aan de kost te komen. Wat is dat voor straf? Het is een zegen dat je dat kunt en dat je dat mag en dat je je leven enige inhoud kunt geven. Want het is voor straf als je het niet kunt. Toch? Zelfs is het een straf als je het niet hoeft. Volgens de prediker wel tenminste. Dus ja, hoezo werkt straf? Dwaze dingen zijn er toch. Nou ja. Toen maar, ik moet me er natuurlijk helemaal niet mee bemoeien. Maar ja, ik kom die dingen wel in de Bijbel tegen. Hè? Dit soort beginselen. Nou goed, zijn vreedzaam onder elkander. Of je ook vreedzaam moet zijn ten opzichte van degene die buiten zijn. Ja, nou ja, dan moet ik elders in de Bijbel gaan zoeken. Houd vrede met alle mensen. Dus voor zover het in uw vermogen ligt en dat soort dingen. Ja, ik weet het, er zijn mensen die schrijven daar hele dikke boeken over. Ik vind het heel knap eigenlijk. Maar mede omdat ik het ook volstrekt zinloos vind. En schrijf daar dan eens een dik boek over. Ik zou het niet op kunnen brengen. Zelfs al zou ik het kunnen. Maar vooruit maar weer. Maar natuurlijk, wij zijn niet uit op strijd of oorlog of zo. Wij als christenen al helemaal niet. Wij hebben vrede met God aanvaard, misschien ook wel gezocht. Nou ja, het is ons in ieder geval aangeboden en we hebben het aangepakt. En dat was het dan. Want die strijd je leven lang, daar word je ook zo moe van. Daar wil je wel af, toch? Wij wel. Er zijn er die dat niet willen, er zijn er ook die, daar ga je weer, het moeras. Er zijn er ook die zeggen, ja, strijd is de normale leefwijze van de mensen. De mens heeft strijd nodig. Dus je kunt het als je beroep kiezen. Dan word je van je beroep, word je fusilier, of weet je maar wat van. Je wordt militair. Een nobel beroep was dat altijd, hè. Toch? En er zijn die zeggen, mens heeft oorlog nodig, een land heeft oorlog nodig om, nou ja, om te kunnen bestaan, om een bevredigend leven te kunnen hebben. Voor dat doel hebben we dan ook de sport uitgevonden. Nou ja, in ieder geval het voetbal volgens mij is zaliger. Maar goed, hè? Ik roep maar wat natuurlijk. Dan hebben we toch nog een uitlaatklep, kun je nog ergens voor gaan en zo. Maar ja, wij zijn toch het vredige type als het goed is. Wij noemen ons fundamentalisten en dan krijgen we weer meteen een steken van wij zijn op oorlog uit. En dat is niet zo natuurlijk. Hè. Wij zouden vreedzaam zijn voor zover het in ons vermogen ligt. En onder elkaar moet dat kunnen. Maar begrijp me goed, de volgorde is deze. Het staat hier misschien wat versluierd, maar ja, ik wil niet elke keer naar Romeinen 12 gaan. Bovendien, in de inleiding door onze broeder, waren wij al in Romeinen hoofdstuk 12 vanaf vers 9. Maar ja, dan, ik zou teruggaan, als ik het nu zou doen, eerst dus naar vers 1. Maar ik doe dat wel vaker, dus ja, ik weet nooit of ik dat nou weer moet doen. Maar daar staat de volgorde, hè. Ik bid u door de ontfermingen Gods, vanwege de hoofdstukken die vooraf gingen, vanwege dat we met Christus gestorven, begraven, opgewekt zijn enzovoort. Ik bid u, en vanwege dat we niet leven onder de wet, Romeinen 7, maar onder de genade enzovoort. Hè. Dat was Romeinen 6 trouwens al, onder de genade. En onder de leiding van de geest, dat is het goede woord, dat is hoofdstuk 8. Ik bid u dan vanwege dit soort zaken dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Je biedt het dus eerst de Heer aan. En daarna staat er wat de consequenties daarvan geacht worden te zijn. Zouden moeten zijn, zullen zijn, als je het oprecht doet. En kortom, daarna staat er wat kennelijk de Heer daarna in ons wil doen. Namelijk, de volgende zin luidt, en wordt deze wereld niet gelijkvormig? Dat is ook langzaam nou even. Wat is er dan zo kenmerkend voor? Wat is die wereld dan? Wat maakt de wereld tot de wereld? Wordt deze wereld, wordt deze wereld niet gelijkvormig? Wat is kenmerkend voor de wereld? Dat die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Als je het niet oplet, heb ik niks aan, is Romeinen 1. We zijn nu in 12, maar Romeinen 1. De wereld is de wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt en die zich bevindt onder de toorn Gods. En als er dus staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig, dan betekent het dat we niet langer meedoen met de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dus we gaan de waarheid bovenbrengen, of we laten de waarheid bovenbrengen, zoiets. En dat staat er ook, want er staat, wordt veranderd. Volgende zin. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in de vernieuwing van uw gemoed. Uw denken. Gemoed, het Engelse mind. Ik vind het een mooi woord hoor, mind. We hebben er nooit een goede vertaling voor het Engelse woord mind. Maar gemoed zou een hele goede zijn. Het is wat oud-Nederlands, maar hij is erg goed. Mind, denken. Wie mindt bepaalde dingen of wie don't mind, en dan kan het ons niet schelen, dan laten we het rusten. To mind, dat is denken, gemoed. Wordt veranderd in de vernieuwing van uw denken. Dat zal ook wel in een nieuwere vertaling staan, mag ik aannemen. Maar goed, vind ik ook altijd jammer, want het was toch zo'n mooi woord, gemoed. Wordt veranderd in de vernieuwing van uw gemoed. Dat is ook een niet alleen maar logisch denken, dat is ook een gezindheid, hè? Gemoed, je mind. Nou ja, het is niet helemaal, niet uitsluitend gestuurd, het is ook als het in het wilde weg, what's on your mind? Wat houdt je bezig? Dat is wat gemoed is, prachtig vind ik zo'n woord. Nou ja, wordt veranderd in de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt verstaan. Dat is de volgende fase, welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. En dus is voor uw persoonlijk leven uiteraard. Toch? En dat is dus een proces. We onderwerpen ons aan de Heer. En die zou een werk aan ons doen zodanig dat ons denken veranderd wordt. En uit dat veranderde denken, aan dat veranderde denken ontlenen wij een identiteit. Oké, door die verandering van denken leren wij verstaan wat de Heer van ons persoonlijk verwacht. Wat het is wat hij ons toevertrouwt of wat onze persoonlijke verantwoording is binnen het kader van zijn werk tot bouw van de gemeente. En dat zijn de volgende versen, want dan gaat het over de gaven, of gaven, die wij hebben en die wij zouden besteden, heeft men ervan gemaakt in de vertaling, want je moet wat, hè. Je zou die praktiseren enzovoorts. En pas als dat beschreven is, Komt vanaf vers 9, meen ik, komen die zinnen voorbij die ons er straks in de inleiding zijn voorgelezen. Nou, hier vind je feitelijk hetzelfde, want voordat die zinnen komen, om zo te zeggen, krijgen we dus eerst iets over degene die een werk aan ons doen, met betrekking tot ons doen. Dat zijn degene die onder ons arbeiden en die onze voorstanders zijn in de Heere. Die komen namelijk met het woord. Ik meen me te herinneren dat ik u vorige keer ook enige parallelteksten heb laten zien. Kijk even rond, dat was toch zo? Dacht ik wel, hè? Hebreeën 13, niet in de laatste plaats, geloof ik. Nou goed, dat gaat om de bediening van dat woord. En daaruit volgt, dat wil zeggen, daarvan is de uitwerking de verandering van ons denken zodanig, van onze mind, van ons gemoed, van onze gezindheid, zodanig dat we er inderdaad naar streven om vreedzaam te zijn onder elkander. Nee, met een D-zuster, vreedzaam, ja. Ja, inmiddels ben ik alweer terecht in Efeze hoofdstuk 4, waar de apostel zegt dat wij zouden, nou hij vraagt ons, dat wij zouden wandelen waar de roeping met welke wij geroepen zijn. Dat is 4 vers 1 van Efeze. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander, u benaastigende, te bewaren, te behouden, te bewaren, de geestelijke eenheid. Ik ben geneigd dat woord geest dus met een kleine letter te schrijven hier. Maakt mij niks uit, want de Duitsers schrijven toch alle zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter. Maakt mij niks uit, maar ik geloof dat ik mijn bedoeling wel duidelijk maak. De eenheid des geestes is geestelijke eenheid met de nadruk op geestelijk. En dat zeg ik altijd dan, hè? Dan wordt het bijvoeglijk naamwoord vervangen dus door een zelfstandig naamwoord om het te benadrukken. Dus dan wordt het eenheid des geestes. Maar het is, de betekenis is een geestelijke eenheid. Probleem voor al die lui die vinden dat het christendom één moet zijn en verenigd moet worden en dat soort dingen meer, is dat ze bedoelen dat het een uitwendige, een zichtbare eenheid, een organisatorische eenheid zou moeten zijn. Dat is een misverstand. Men denkt abusievelijk dat als het er aan de buitenkant als eenheid uitziet en ook als zodanig beschreven kan worden, dat het dan één is. En dat is domweg niet zo, bovendien. Dat maakt de Heer ook helemaal niet uit hoe het aan de buitenkant uitziet. Het gaat om de binnenkant. De mens ziet aan wat voor ogen is. De Heer ziet het hart aan. En het gaat om een geestelijke eenheid. Als je daar een paralleltekst weer bij wil hebben, vervolgens, dan komt u terecht in, nou ik kom dan terecht in 2 Korinthe 5, bij die altijd wat omstreden tekst, dat wil zeggen, altijd mensen die ermee worstelen, kennelijk hun leven lang, waar staat zo dan, wij kennen van u aan niemand naar het vlees. Dat is, ik zal hem even opzoeken, 2 Korinthe 5, vers 16. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En dan moet u alleen weten dat kennen betekent deel hebben aan. Dat het gaat over eenheid, over gemeenschap. Dat is wat kennen is. Nee, van ouds in het Nederlands, maar de hele Bijbel door heeft het die betekenis. En dat betekent dus dat voor zover wij één zijn, is dat niet op basis van de uitwendige organisatie, het zichtbare. Het is niet naar het vlees. Nou, als het niet is naar het vlees, wat is het dan? Naar de geest. Nou, daar hebben we het over. Te bewaren de geestelijke eenheid. En Efeze 4 vervolgt dan met door de band des vredes. En als u mij vraagt, is dat gewoon de aanduiding van het nieuwe verbond. Het verbond des vredes. het verbond des vredes uit het Oude Testament, want het is de aanduiding in het Oude Testament van het nieuwe verbond met de koning des vredes aan het hoofd, namelijk koning van Salem, ja, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die is koning der gerechtigheid en koning des vredes. Dat staat letterlijk zo uitgelegd in, staat zo uitgelegd in Hebreeën 7 van koning van Salem. Dat betekent overgezet zijn de koning des vredes. Vrede heerst vanaf de troon der genade en der gerechtigheid overigens. En dus die vrede zouden wij bewaren, die vrede kunnen wij bewaren. Maar het een en ander altijd vanuit onze toewijding aan de Heer en de werking van zijn woord. Dat is hier in 2 Korinthe 5 ook zo trouwens. Want vers 15 eindigt met opdat degenen die leven, die wedergeboren zijn, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. En zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, waar wij leven voor de Heer, in dienst van de Heer, of hoe je dat dan maar zeggen moet, waar wij genaderd zijn tot de troon der genade, dat is de uitdrukking uit de Hebreeënbrief, of waar wij, Romeinen 12, onze lichamen gesteld hebben tot levend heilig God en welbehagelijk offer, daar is dit het vervolg. Wij kennen niemand naar het vlees, onze gemeenschap berust niet op uitwendige zaken, integendeel. En we zouden ons dat bewust zijn. En ook al zijn we uitwendig dan misschien verdeeld, inwendig zijn we. Is u dat wel, ik weet niet of u dat wel eens beleefd hebt, maar dan kom je ergens, soms in het buitenland, herinner ik mij, kom je ergens waar je de mensen niet kent. En dan heb je meteen toch, in een bijeenkomst soms, dan voel je je verbonden met elkaar, ineens zomaar, hè? Hoe kan dat? Want je kent die mensen helemaal niet. Nou, hoe dat komt, omdat je organisatorisch naar het vlees helemaal geen band met ze hebt. Je ligt niet met ze overhoop, je kent die mensen niet. Je hebt geen ervaring met ze. Het enige wat je meemaakt is dat die mensen zijn gelovigen. En je bent er dus mee verbonden. En zodra je wat beter weet wie die mensen zijn. Ik vind het altijd een dilemma. Ik wil, aan de ene kant wil ik toch wel weten wie u bent enzovoorts. Want ja, een opziener is een opziener, nietwaar? Dus ja, ik wil het toch wel weten. Aan de andere kant hindert me ook wel eens als ik dingen weet. Want ja, dat brengt toch. Ja. Soms weet ik het liever niet en dat kan eigenlijk ook niet, maar ja, dat is een beetje een dilemma. Maar voor zover we één zijn, dat zouden we ons allemaal dus bewust zijn, voor zover wij één zijn, zijn we één in Christus. En dat is overwegend, dat wil zeggen, dat is dominant, dat is waar het om gaat. En daarin vinden wij elkaar, ondanks alles, om zo te zeggen. Ja. En dus, zijt vreedzaam onder elkaar. Hier in 1 Thessalonicenzen 5 staat dat zelfs bovenaan dus. Hè? Na die voorgangers, om zo te zeggen, en na dus de werking van het woord, staat dat bovenaan. Zijt vreedzaam onder elkaar. In het besef dat we één zijn, want vrede heeft altijd de betekenis van eenheid. Dat is de enige betekenis van de term. Dat partijen die verdeeld waren, wellicht één geworden zijn. Vandaar dat vrede per definitie komt na oorlog dus, hè? Na strijd. Zijt vreedzaam, u weet wel, hij is onze vrede die deze beide tot één gemaakt heeft, enzovoorts. Staat er dan een paar keer achter elkaar in Efeze 2. Was dat nog? 3? Nee, 2. Inderdaad. Zijn vreedzaam onder elkander en wij bidden u, broeders, wij vragen u, betekent dat natuurlijk, wij vragen u, broeders, vermaans de ongeregelden en vermanen, ja, het is een beetje raar hier, er staat wij bidden u, broeders, en het vreemd, oh, die vertalers dat hebben, dat, ik heb altijd meelijden met die lui, met die vertalers, ja, ook met Luther, ja, dus, ja. Nou, er staat wij bidden u, broeders. En bidden is het woord parakaleo. Hier. Maar dat is het woord dat gewoonlijk vertaald wordt met, als het kan, met vertroosten. En als de vertalers denken, nou, toch maar niet, dan wordt het vermanen. En heel dikwijls lees je in de Statenvertaling het woord vermanen. En dan is het parakaleo. Maar parakaleo, dat is dat woord voor nagaam, voor het Hebreeuwse nagaam. Troost. Vertroosting enzovoort. Maar hier hebben ze parakaleo vertaald met bidden. Want anders had het moeten zijn, wij vermanen u, broeders. Maar ja, wat moet je dan met dat volgende woord? Daar staat weer vermanen dan, dus. Met andere woorden, vermanen is in de Statenvertaling dikwijls vertaling van parakaleo, maar hier staat ook vermanen in verband met vermaande ongeregelde, maar dat is dus een ander woord, deze keer. Deze woorden zijn altijd lastig. Maar wij bidden u, wij vragen u, dat had ook kunnen zijn, wij vertroosten u of wat dan ook. Maar bij troost leg ik altijd uit, nou niet altijd, maar dikwijls als ik het uitleg, leg ik uit. Vertroosten komt van het Hebreeuwse nagaam, parakaleo komt van het Hebreeuwse nagaam. En dat woord is de aanduiding van verandering in verhoudingen. Dat staat ook gewoon in mijn goede Hebreeuwse woordenboek, Samson Hirsch, nagaam. Een verandering van in een relatie. En dat kan positief zijn, het kan ook negatief zijn, vandaar dat het in onze Bijbels, in het Oude Testament, soms vertaald is met troost en soms met berouw. Want ze moeten wat. Het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. Dat betekent niet dat hij er spijt van had, hoewel men het zo leest. En dat valt niet erg op, behalve dan dat we zeggen, kan God ook wel ergens spijt van hebben. Is hij ook niet onfeilbaar. En zo kom je weer in de filosofie terecht, wat het maar was. Maar het betekent dat God een verandering gaat aanbrengen in de relatie. Dat doet hij ook, want hij brengt de vloed van Noach, weet u nog. Het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Ja. Niettemin de naam van Noach komt ook van dat nagaam. En dat wordt positief uitgelegd, dan wordt het dus troost. Wat brengt troost? Het is zelfs een messiaanse titel voor de trooster. Maar het kan negatief, het kan positief. Dat wil zeggen, het betekent gewoon een verandering in de verhoudingen. Dat is wat het is. Vandaar dat je leest, en dat ligt heel voor de hand nu, in Jesaja 40, de eerste woorden van wat bekend staat als Deutero-Jesaja, het tweede deel van Jesaja, om zo te zeggen, dat begint met troost, troost, mijn volk. En eigenlijk moet je zeggen, sinds wanneer is Israël ineens weer mijn volk? Als je namelijk 48 hoofdstukken gaat hebben. Nou ja, wat het was. 39 hoofdstukken gehad hebt. Met oordelen die aangekondigd worden. En dan is het ineens troost, troost mijn volk. Vandaar dat men zegt dat het door iemand anders geschreven is. Maar ja, doe ik allemaal niet aan mee. Maar troost, troost mijn volk. De verandering is dat Lo Ami Ami is geworden. Of zal worden. Want het is natuurlijk toch profetisch. Dat is een verandering in de verhoudingen. En daarna volgt vanzelf ook het woord voor evangelie. Een paar versen verder. Gij verkondigster van blijde boodschap en wat het maar was. Men spreekt over het aanbreken ooit in de toekomst. Op wat voor wijze dan ook van het nieuwe verbond en de komst van de Nagaam, de komst van de trooster. En dus de brenger van blijde boodschap, enzovoorts. En met opzet zoek ik dat niet op, want daar kom ik nooit meer uit dan. Hè. Als ik nu aan begin, vandaag, dan kom ik vandaag niet meer uit Jesaja 40 weg. En dat is ook niet de bedoeling. Maar wij bidden nu, ja dat kan. Het is niet goed te vertalen dus. Het is de oproep om te komen tot een veranderde relatie. Namelijk, vermaand de ongeregelden. En vermanen, dat is een ander woord, wordt algemeen beschouwd als waarschuwen. Wat waarschuwen ook zou moeten zijn. Want als ik nadenk wat waarschuwen is, dan kan ik het woord niet meer gebruiken. Als je de waarheid schuwt, lijkt me niet goed. Maar dat betekent het waarschijnlijk niet. Het is waarschouwen. En dat is de waarheid zien. Je hoort het nog wel eens een enkele keer. Mensen die plat praten of plechtig willen praten, waarschouwen. Dan is het de waarheid zien en onder ogen brengen. Dit is niet filosofie, dit is filologie. Maar goed. Ja. En dat is een mooi woord ervoor, ja. Vermaand de ongeregelden. Dit is een aardige, de ongeregelden. Ik vind het een mooi woord. Dat zijn degenen die uit de maat lopen. Want taktos, dat is geregeld. De takt, en dat is de maat, weet u wel. Daarom ook tik-tak, tik-tak van de klok, dat is de maat. En de maat slaan is takteren. Dat is, weet u, ja. En taktos, dat is dus in de maat. En ataktos, en dat woord staat er. Dat zijn dus degenen die uit de maat lopen, zeg ik dan maar. Afwijken, in de praktijk. Ja, wat is er in dienst altijd bij, hè? Moet je met het korps netjes in de maat, weet je wel, allemaal gelijk en zo. Maar let maar eens op bij militaire parades. Er zijn er altijd bij die geen maat kunnen houden. Daarom zijn ze ook in dienst gegaan, hè. Maar goed, zoiets. En in het gewone leven heb je dat ook. De misfits. Degenen die zich niet kunnen aanpassen, om wat voor reden dan ook. En dus afwijkend gedrag vertonen. Ja, misschien een afwijking hebben, ik weet het niet, maar kan toch allemaal. Maar de ongeregelden. Ik probeer langzamerhand uit te leggen dat wij die hardnekkig blijven volhouden dat wij verlost zijn van de heerschappij van de wet. Dat we met de wet dus niets te maken hebben omdat we ervan verlost zijn, namelijk omdat Christus het einde der wet is, enzovoort. En omdat we leven onder de heerschappij van de genade en de geest. En bovendien omdat je Christus die in ons is nou eenmaal niet onder de wet kunt brengen. Wij worden ervan beschuldigd dat wij een bandeloos en ongeregeld leven leiden. En ik moet zeggen, er zijn er ook inderdaad die met deze argumentatie dat doen. Die zeggen, maar we zijn toch niet onder de wet, dat hoeft toch ook niet, we kunnen toch doen wat we willen, we zijn toch vrij? Nou ja, dan kom je weer op het terrein van de filosofie, wat is vrijheid? En het antwoord is, uit de filosofie, dit is oud deze hoor, het antwoord is, vrijheid bestaat niet zonder verantwoordelijkheid. Want dan is het geen vrijheid, dan is het losbandigheid. Heb je die? Het is een belasting van het begrip vrijheid. Het is onderuithalen van het begrip vrijheid. Als je zegt, van, dan hoef je je nergens aan te houden. Vrijheid bestaat, echte vrijheid bestaat. Vrijheid is een positief begrip. Ongebondenheid. Maar het wil zeggen dat men wel verantwoordelijkheid zou dragen. Want als men dat niet heeft, leidt men een zinloos, een normloos bestaan. Dan vegeteert men. dan is men alleen maar zichzelf en anderen tot last, enzovoort. Dan heeft men geen doel in het leven, enzovoorts.
In de nieuwe vertaling staat, bespoor u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloosd, terechtgewijst.
Kijk eens aan, dat hebben ze heel uitgebreid uitgelegd. Maar dat is wel ongeveer wat het is natuurlijk. Want de bedoeling is dat we regels kennen. Dat wil zeggen, dat zijn geen wetten. Ik zou moeten zeggen, nou ja, als we wetten zouden hebben, zou het hier moeten staan. Als het hier niet staat, dan kun je het echt wel vergeten. En het staat hier ook niet, dan wordt een ander iets anders gezegd. Vermaan de ongeregelden. Want regels, ja, dat zijn de dingen die wij waardevol achten. Normen en waarden noemen we dat. Andersom mag ook. Want af en toe komt iemand uitleggen wat het verschil is, maar dat is allemaal onzin hoor. Dat is allemaal onzin. Dat is net zoiets als het verschil tussen, wat was het ook weer, essentie en substantie. Kennen jullie het verschil tussen essentie en substantie? Het substantiële verschil? Weet je wat het essentiële verschil is tussen, flauwekul, het is theologie, officieel. Want de zoon is wel van dezelfde substantie als de vader, maar niet van dezelfde essentie. Of andersom, want ik kan het niet onthouden wat ze afgesproken hebben. In mijn woordenboek maakt het namelijk geen verschil. Het is volstrekt hetzelfde. Totdat je in de theologie terechtkomt, heeft men er iets anders van gemaakt, want dan moet die leer zo nodig omhoog houden. Als je ooit in die leer verdiept, dan weet je meteen wat een onzin het feitelijk is. En dat je er dus niks van aan hoeft te trekken. En in ieder geval merk je dan dat je er in de Bijbel niks van terugvindt. Maar, dit, weet u. Maar, terugkomend op die regels. Wij hebben regels, beginselen in ons leven, waarna wij ons richten. Wij krijgen van de Heer verantwoordelijkheid. Hij geeft ons iets en hij zegt, doe handeling totdat ik kom. En of hij is aan onze goed werk begonnen, door zijn woord, dat hij zou voleindigen, zei Paulus in Filippenzen 1, dat hij zou voleindigen tot op de dag van Christus enzovoort. Wij dragen mis en waarachtig verantwoordelijkheid. Sterker nog, onder de wet draagt een mens geen verantwoordelijkheid. Wij doen wel alsof en zeggen wel, ja, we zijn verantwoordelijk om de wet te houden en te handhaven, maar het is onzin, dit is niet verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de wetgever en bij degene die die wet moet handhaven, dat zijn niet wij. Hebben jullie dat nog? Anderen hebben dat voor ons uitgedacht en leggen ons dat op. En niet zeggen het is onze verantwoordelijkheid om ons daaraan te houden, dat is een misbruik van het begrip verantwoordelijkheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die wetten, die worden ons maar gegeven, dat is het dan. En daar zijn ze voor. En vandaar dat mensen soms mij vragen, dat berust op een heel hardnekkig misverstand, maar goed, mensen, mag ik wel als christen dit of dat? Of ik krijg een mailtje, heb je ook een studie over? En dan weet ik meteen in wat voor problemen die mensen verkeren. En dan willen ze van mij horen of het wel mag, ja of nee. En waar het dan over gaat, dat is 9 van de 10 keer inderdaad. Daar gaan we dan over. Iedereen weet dat, Oniswaki Malipanse en dat soort dingen meer. Dus dan, ja, en dan willen ze weten hoe dat is. Waarom? Omdat ze van de verantwoordelijkheid af willen. Ze willen een wet. Om niet verantwoordelijk te zijn. Maar dat is het voordeel van wet. Dan draag je geen verantwoordelijkheid. Lekker. Doe je gewoon wat voorgeschreven is. Ik heb nog nooit zo makkelijke tijd in mijn leven gehad als die anderhalf jaar in militaire dienst. Dan liep gewoon iemand anders te vertellen wat wij doen moesten. En dat deden wij dan. Nou ja, het kostte soms moeite. Want binnen de gestelde tijd die schoenen dichtknopen, dat vond ik altijd een ramp. Kennen die schoenen van die hoge kistjes met die veters eraan en zo? Toen hadden ze dat klittenbak nog niet uitgevonden. Maar ja, dan had het nog sneller gemoeten. Was altijd mijn getop van hoe krijg ik zo snel mijn kleren aan en mijn spullen bij elkaar enzovoort. Ik weet niet, anderen konden dat sneller dan ik. Maar toen maar weer. Maar voor de rest, je was nergens verantwoordelijk voor. Als je dan 6 uur 's morgens buiten moest staan op appel. Oké, dan moet je 's morgens buiten staan op appel. Dat is mooi, dan sta je dan. En dan was het weer ingerukt mars en dan kon je weer weg. Sloeg natuurlijk nergens op, maar we hadden daar geen zorgen over. Ja, kost alleen maar geld en moeite. Het was weggegooide energie, maar dat was onze verantwoordelijkheid niet. Begrijp je wel? Dat is makkelijk. Het leek mij wel wat, ik wilde er ook wel langer blijven, maar dat kon niet. Dus later hebben ze me afgekeurd, maar ja, toen maar. Maar dat is nogal makkelijk. Beroerder wordt het als je er daarna uitkomt. En dan moet je, om binnen datzelfde straatje, kom je eruit en dan moet je de maatschappijen. En dan wordt het lastiger, want voor die tijd was het of je krijgt geen werk, want je moest nog in militaire dienst. Of je kreeg wel werk, want je moest toch nog in militaire dienst. Het was al een tijdelijk contract in de praktijk. Dat was toen nog tamelijk uniek hoor, zoiets. Maar vooruit. Maar daarna kwam je eruit. Ja, dan begon het echte leven. Dan moest je wat. En dan moet je weer min of meer je eigen verantwoordelijkheid dragen. En het nadeel van het leven uit genade en zonder wet is dat je daarna verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Dat is het dan. Dus nooit zo hard roepen, wij zijn vrij. Prijs God, ik ben vrij. Jawel, wij zijn ook vrij. Natuurlijk, wij zijn vrij. En wij kiezen wat wij met onze levens doen. En als het goed is, kiezen wij degene die wij dienen zullen. De Heer Jezus Christus, met alle consequenties van dien. En maar die stuurt ons weg en zegt, hier heb je het, ga je gang. Maar aangezien dat nooit de bedoeling is geweest van welke religie dan ook, hebben we uitgevonden dat we moeten wachten op de leiding van de Heer en zo. En dat er niks bij toeval gebeurt, enzovoort. Maar ja, daarvoor moet je terecht bij de boeddhisten, de hindoeïsten, de confucianisme. Nou ja, en overal waar je nog meer confus van wordt dan natuurlijk. Maar waarvan je in de war raakt. Waar mensen de fatalistische levenshouding hebben en zeggen, ik ben niet verantwoordelijk, komt toch allemaal goed, dit is kosmische toestanden. Alverzoenders die vallen ook in die categorie hoor, die komen alleen langs een andere deur binnen. Maar het is precies hetzelfde, komt toch wel goed of het komt toch niet goed, dan kan je er ook niks aan doen, enzovoorts. Die dragen dus ook geen verantwoordelijkheid. Zijn er weer af. En als je als christen van je verantwoordelijkheid af wil, dan kies je gewoonlijk voor de wet. Dat is traditioneel zo. Omdat die wat makkelijker in de Bijbel te vinden is. Zeg, ik leef onder die wet en die hebben wij nodig. En daar danken we de Heer voor dat hij ons die gegeven heeft. Enzovoort. En anders volbrengen we hem uit dankbaarheid. Kan ook nog, maar iets met dank doet het altijd goed. We zijn heel dankbaar voor de wet. En als we vinden dat dat toch eigenlijk niet kan, dan vinden we uit dat de Heer ons leidt, elke stap van ons leven. En dan ben je ook van je verantwoordelijkheid af. Die is heel populair door die andere kant. Het is of die een of die ander, maar het is geen van beide. We komen tot de Heer en die zegt, nou, ik heb het hier klaarleggen. Hier heb je het, tot een pomp, weet u wel, en tot handeling totdat ik kom, en dat is het, en tot nog toe is het niet gekomen, dus we gaan door met handelen. En ja, en daarna komt er wel een afrekening, logischerwijze. Ik weet niet wat makkelijker is, wet of genade. Want de lui die vinden dat wij onder de wet moeten, beweren altijd dat wij het maar makkelijk hebben levend onder de genade. En ik propageer het tegenovergestelde. Gewoon omdat ik recalcitrant ben natuurlijk, maar ik propageer het tegenovergestelde. Ik weet het natuurlijk niet, maar het doet er ook niet toe. Maar denk niet dat het makkelijk is, leven uit genade. Leven is sowieso niet makkelijk. Maar wij dragen wel degelijk verantwoordelijkheid, want wij zijn in dienst van, en in die zin zijn we dus helemaal niet vrij. En daarom zegt Paulus, Ik ben de gevangene van Christus Jezus. En in 1 Korinthe zet hij die beide begrippen zelfs tegenover elkaar. Aan de ene kant een gevangene, aan de andere kant een vrijgelatene. Het is maar van welke kant je die dingen bekijkt. Maar van de wet, de kant van de wet gezien, zijn wij bevrijd. En we gebruiken die vrijheid om de levende God te dienen. Dat is wat het is. Of om de gerechtigheid te dienen met de woorden uit Romeinen 6. En dat soort zaken meer, maar dienstbaar blijven wij toch. Dat is in elk geval wat uitdrukkelijk beschreven wordt. Nou goed, en wat wij hier vinden. Even kijken. Dat was de vermaning of de vertroosting, of de bemoediging. Waarschuwt de ongeregelden. Breng hen onder ogen dat er wel regels zijn. Als er gesproken wordt over het lopen van de loopbaan en van het krijgsknecht van Christus zijn, dan staat er dat men wel moet strijden volgens de regels. Ik heb hem hier, het lukt me deze keer, dat is 2 Timotheus 2. Misschien heb ik die vorige keer aangehaald. Waar Paulus aan Timotheus schrijft. In de eerste plaats vers 2. Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen. Betrouw dat aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Ik weet niet of ik dat vorige keer gezegd heb, maar... Ja, we hebben het de vorige keer aangehaald. Er zijn namelijk twee dingen. Het ene is dat het woord gewoon gepredikt zal worden. Het andere is dat het ook uitdrukkelijk zal doorgegeven worden binnen een beperkte kring. Om de kennis van het woord vast te houden. En als je dat wil voorkomen, dan moet je regels gaan stellen. Dat heeft de kerk dus ook gedaan. Vandaar dat men in betrekkelijk korte tijd heel de Bijbel is kwijtgeraakt. En nogmaals, dat was dus de verdienste van Luther, die hem weer boven de tafel haalde, om zo te zeggen. Maar goed, dat zou Timotheus moeten doen, dus zorgen dat het bewaard wordt. Ik zit in 2 Timotheus 2, en nu dan in vers 3 inmiddels. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Want het is oorlog, roep ik ook altijd. Het is maar niet van een leuk verhaaltje vertellen voor de mensen en dan gaan we weer naar huis. Het was heel gezellig en we zingen nog een lied en we collecteren uiteraard. En dat is goed voor het geweten. Nou, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht, een soldaat van Jezus Christus. En over de soldij gaat het vervolgens ook. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot die krijg aangenomen heeft. Nou ja, daar hebben we het vorige keer denk ik over gehad, dus vooruit maar. En dan, en indien iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Dat wil zeggen, in overeenstemming met de regels, in overeenstemming met het recht, of hoe het maar heten mag. En dat is ook zo, want ja, als krijgsknecht ontvangt men opdrachten die zouden moeten worden uitgevoerd. En in het leger van ouds staan er zware straffen op wanneer men dat niet doet. En daarom wordt persoonlijke creatieve inbreng over het algemeen niet erg gewaardeerd, omdat het verstorend werkt op de plannen die van bovenaf gemaakt zijn. Zo liggen die dingen. Of je dat leuk vindt of niet, wenselijk vindt of niet, dat doet er nou niet toe. Ik heb het nou gewoon over dat het zo is. En de Heer heeft ons ook regels gesteld. Wij zouden ons houden aan dat woord van God. En men zou zich, en ik bedoel dus, men zou zich ook beperken tot dat woord van God. Dat is doorslaggevend, daar leven wij uit, enzovoorts. En dat is ook wat aan Timotheus is toebedrouwd enzovoorts. En dat men dan verdrukkingen leidt, ja, dat is inderdaad de consequenties daarvan. Maar ja, zo zijn de regels. Zo werkt dat onder de troon der genade. Ik bedoel, het was niet de troon der wet en daarna niks. Het was de troon der troon van de wet, de wet, de heerschappij van de wet. En daarna de troon en dus de heerschappij, staat ook letterlijk in de Bijbel, heerschappij van de genade. Een heerschappij kent net zo goed, de genade kent net zo goed die regels, om zo te zeggen. Al was het maar die ene regel, dat wat er ook gebeurt, het zou moeten bijdragen tot opbouw van de gemeente als zodanig. Want dat is het werk dat de Heer in onze dagen doet. En dat was het dan. Al het andere is dus buiten de regels. En vermaand hen, vermaand de ongeregelden. Dat is het dan. En die regels worden elders ook beschreven, daar staat ook dat men niet zou stelen, maar dat men zou werken met de eigen handen, omdat men daar inkomsten uit zou verwerven, zodat men anderen kan helpen. En zo worden beschreven, dat zijn van die regels. En die van ieder zou zijn eigen pak dragen, maar wij zouden ook dragen degene die zwak zijn in het geloof. Enzovoort. Dat zijn zo van die dingen. Ja. En een van de regels is ook dat we ons zouden afkeren van zo links en rechts toch broeders en zusters. Ja. Die inderdaad ongeregeld wandelen. Ja. Je hebt ook een afkeer van deze en hoe dat maar staat. Want ja, de en weinig zuurdezen doorzuurt het gehele deeg, zegt Paulus dan. Denk er goed om met wie je omgaat, ook als kind van God. Zie? Nou ja, enzovoorts. Ja, een andere keer dan ga ik die regels opzoeken met u. Maar ik vind het eigenlijk nou niet. Eigenlijk is het niet zo gepast, omdat ze hier ook niet staan verder. Hè? Dat wil zeggen, vermaande ongeregelden. De vraag is, welke zijn die regels dan? En dat antwoord geeft Paulus hier ook niet. Maar dat ze er zijn, ja, zeker wel, ja. Daarna volgt het andere woord, ik vind het allemaal wel vermakelijk hoor. Volgt het andere woord, vertroosten. De aardigheid is dat parakaleo, dat hier vertaald is met bidden, bij andere gelegenheid ook vertaald wordt met vermanen, maar ook vertaald wordt met vertroosten. Dus de vertalers moesten wat. En dus is het geworden bij bidden nu, broeders, vermaand, waarschuwt, ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen. Ja, berouwt de kleinmoedige kan ook niet. En bid de kleinmoedige kan ook niet. Maar, doe maar. Dit woord, paramuteomai. En dat was het dan. Als u het precies wil weten, komt u me straks maar even op mijn lijstje kijken. Wordt vertaald met versterkend toespreken. En, ja. Dus vertroost, dat is dus een ander woord dan we gebruikelijk tegenkomen. Versterkend toespreken, letterlijk. En in de praktische toepassing heeft het de betekenis van in nauwe relatie brengen. Ik heb het echt letterlijk uit de woordenboeken geplukt. Dat is wat het is. En het is ongeveer wat de trainer doet voor de wedstrijd. Ja, ja. Versterken, toespreken, aanmoedigen, aansporen, vertroosten, nou vertroosten staat hier dus ook. Moed inspreken, want wat moet je met kleinmoedigen? Zorgen dat ze een wat grotere moed krijgen. Dus we beginnen met het zingen van het bekende lied van je. Halleluja, haalt u de moed maar in. Ja, of zoiets. Voel die maar wat. De kleinmoedigen, want je hebt toch wel enige moed nodig, ook voor het leven. Ik weet niet of je dat woord levensmoed nog kent, of alleen maar levensmoe. Dan ben je er helemaal klaar mee, schijnt het. Hè? Maar goed, men heeft voor dat doel het begrip voltooid leven uitgevonden. Ik vind het grappig hoor, hoe men met taal omspringt en zo. Voltooid leven. Van wie had men de opdracht dan gekregen? Wat was dan de opdracht? Wat is er dan voltooid? Voltooid leven. Hè? Zouden we ons wat voor, ze maken ons wat wijs, maar het is allemaal... Ha. Nou ja. Toen maar. Vertroost de kleinmoedigen. Je hebt moed nodig voor het leven. Ja, maar als je een doelstelling hebt, en dat heeft de wereld niet. Wij wel. Wij zijn onderweg naar... de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Wij zijn onderweg naar een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. We hebben een doel. De wereld heeft dat niet, dus die moet er steeds één uitvinden. Zoiets als het behalen van het Europees kampioenschap. Voetbal. Voor dames uiteraard dan, hè. Maar, je moet toch een doel hebben in het leven. Of je wilt wereldkampioen Formule 1 worden. Je moet een doel hebben, iets om aan te werken. Het betaalt ook nog goed, zo'n doel, soms. Dus, vooruit dan maar. Een doel hebben, je kunt als doel hebben in je leven om de hele planeet te redden. Om niet te zeggen het hele zonnestelsel, dan wel de hele kosmos. Heb je dat? Daarom bouwen ze steeds kleinere auto's. Hè? Mijn frustratie, zuster. Ik moet dringend een andere auto en ik kan er geen een vinden. En als ik er wel een gevonden heb, dan is die te duur, zegt de penningmeester. Ja, dus ja, dan wordt het toch wel lastig, maar... Hè? Nee, serieus. Hij zal u binnenkort daarmee lastigvallen. Ja, wacht maar, dan lacht je niet meer. Maar... Toch maar. Ik had het dit allemaal niet willen zeggen eigenlijk, maar toch maar. Maar zo, ja, dat ligt bij mij zo bovenop. En dat is een van mijn grootste zorgen in de praktijk van het leven, ja. Want als de auto het begeeft, en niet alleen de auto begeeft het, maar ik ook langzamerhand, dus heb ik twee problemen die aan elkaar verwant zijn. Maar nogmaals maar even terzijde, maar daar komt dat van, hè. Dat is, ik moet gewoon een andere auto gaan zoeken wat in aanmerking op. Nou, niks, maar het is allemaal van die kleine autootjes, waar je heel laag in moet zitten, want anders vangen ze te veel wind aan het front. En als dat niet zo is, dan geven ze te veel CO2 af. Dat doe ik persoonlijk ook wel eens trouwens, maar dat is dat soort dingen. En dat is niet zo erg, maar daar moet je dan een vermogen aan belasting over betalen. Dat is ongehoord, heb ik gemerkt. Dat is echt heel verschrikkelijk. Maar goed, dat soort dingen. Maar men heeft iets om voor te leven, om de planeet te redden. Of de een of andere kikvorst die men ergens gevonden heeft in een bouwput. Of zoiets. Dat is ook een mooie doelstelling in het leven, nietwaar? Je moet toch wat. Ja. En anders, als je het echt niet weet, zeg je gewoon, we bouwen aan een betere toekomst. Dat is de grootste waardtaal die er bestaat. Aangezien een mens geen toekomst heeft, per definitie. Je hebt alleen het heden, toch? Je kan toch niet zeggen, kijk eens wat een mooie toekomst ik heb. Dat kan toch niet? Dus je kan er ook niet aan bouwen. Dat is volstrekte dwaasheid. Nou ja, goed. Maar je moet toch een doel hebben in het leven. Iets dat is dan in de toekomst uiteraard wat bereikt zou moeten worden. Vandaar dat die termen het altijd goed doen. Maar het is je reinste dwaasheid. De wereld heeft niks. En daarom die paniek. En daarom het zoeken naar een doel. Het maken van een doel. Gat in de ozonlaag. Moet nodig gedicht worden. Er zit een gat in zich. Daar kan je s'nachts mooi wakker van liggen hoor. Van dat, hoe zou het met het gat zijn? En hoe is het met de zure regen ook alweer? En 40 jaar geleden was de aardolie was op, toch? In de 70e jaren. Ja, dat is wel 40 jaar geleden, ja. En dan mochten we op zondag niet rijden. Leuk voor ons, zeg. Want de aardolie was op, nou, het barst er nog steeds van. En er is geen denken aan dat het opraakt tot op heden. Het is maar theorie, want het raakt een keer op, maar niemand weet daar wat van, enzovoort. Wel, allemaal rarigheid is dat, hè. En klimaat. Je moet horen hoe vaak het woord klimaat in Den Haag deze dagen voorbij komt. Alsof een mens er ook maar iets aan zou kunnen doen. Maar dat geloven ze, want je moet een doel hebben in het leven. En ik kan ze dat ook niet afnemen. Ik kan alleen zeggen, er is een doel. Nou ja, er is geen doel. Maar als je een doel zoekt in je leven, dan moet je uit die wereld stappen. Dan moet je accepteren wat God, de schepper, hierover gezegd heeft. Die heeft aan de ene kant garantie gegeven dat hij de wereld in stand houdt. En tot nog toe is dat redelijk gelukt. Het moet niet al te specifiek worden natuurlijk, want ja, Nederland zakt toch natuurlijk weg in het water. Maar ja, dat is ook altijd zo geweest, vooruit maar weer. Had je er maar niet moeten gaan wonen, maar toen maar. Maar het is redelijk, hij houdt het in stand, dat staat in de Bijbel. Dat moesten wij als jongelui vroeger ook zingen, want wij moesten negerliederen zingen. Negro spirit, dat mag je niet meer zeggen, het is een spirituals, hè. Maar het waren vroeger Negro spirituals en he's got the whole world in his hand. En dan moet je een beetje lang volhouden, dus hij houdt van alles in zijn hand, hè. The little tiny baby enzovoort. En ook jouw broeder en zuster houdt hij in zijn hand en wat er nog maar meer is. Hij houdt alles in zijn hand enzovoorts. Nou ja, die garantie hebben wij dus, dan weten wij dat. Maar de bedoeling is dat hij het zaakje in de hand houdt opdat wij eruit zouden stappen. Want het schip zou vergaan, maar wij zouden behouden worden, was de bedoeling. Om eens een Bijbels beeld aan te halen. Een algemeen Bijbels beeld feitelijk. Hij had deze wereld in stand, omdat wij deze wereld zouden uitgaan en tot hem zouden gaan. Hij had de oude schepping in stand, omdat wij uit deze oude schepping een nieuwe schepping zouden worden, enzovoorts. En dan hebben we pas een doel in het leven. Daarvoor is alles ijdelheid en kwelling des geestes dus een najagen van het klimaat. Waarom niet? Geest, klimaat. Ik heb er vrede mee met zo'n vertaling. Maar het dient tot niks. Wat ergens toe dient is de Heer te kennen en moedig. Versterk de kleinmoedigen. Moedig voorwaarts te gaan. Dat is het. Onderweg naar waarheen we maar op reis zijn. Naar het paradijs Jeruzalem daarboven, of hoe het maar heten mag. Nauwkeuriger is naar de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En als het nog korter moet, wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. En dat weten wij zeker, omdat de Heer het beloofd heeft. Terug naar vers 14, vertroost de kleinmoedigen. Letterlijk had het moeten zijn, overigens, kleinzieligen. Psychos. Oligo. Psychos. De kleinzieligen. Dat heet in het Nederlands eigenlijk de kleine luiden. He? Ja, dat is van een, ja, zeker. Voor de tachtigers is dat nog. Uit de 19e eeuw dan, maar goed. De kleine luiden. Want mensen zijn, sommigen zijn groot en sommigen zijn klein. Van psyche. Van lichaam ook, maar dat is wat anders. Maar van psyche. Sommigen zijn klein. Ja, dat is in hun leven, hebben ook in het leven gewoonlijk niet veel nodig. Ik zeg het liefst maar zo, dat klinkt nog redelijk positief. Want als je zegt, ze kunnen ook niet veel. Ze hebben weinig aspiraties, dan klinkt het alsof het negatief is. Want ja, wij moeten allemaal gelijk zijn, heeft men uitgevonden. Whenever that was. Dat was nog een eeuw terug, dat was de 18e eeuw. Maar toen maar weer. Maar je hebt nou eenmaal de klein. Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Zo was dat. Ja, dat verschil bestaat, dat mag je niet zeggen, dat weet ik. Het is politiek niet correct. Nou, wat dat betekent, weet ik ook niet trouwens. Politiek niet correct. Maar het bestaat wel. De kleine Ruiden. Jan met Bert. Weet ik veel. En die worden in het diepe gegooid. Die worden, staan ineens in de vrijheid. Dat is heel eng dan. Want de kleine luiden zijn vooral degene die... die zich laten... Die laten zich leven door anderen. Dat zijn van... Kijk, het komt wel.
Dat is hem.
Ja, heb je ook je tabletjes genomen? Ze wordt ook al oud, hoor. Ja. Ja, het duurt gewoon wat langer voordat dat boven komt, hè. Louis Couperus. Ja, nou ja. Goed. De kleinmoedigen, de kleinzinnigen, de kleine luiden. Dat zou een leuke, goede Nederlandse vertaling zijn. Nederlandse zegswijs, Nederlands idioom. Maar goed. De kleinen dus, die moeten dus inderdaad bemoedigend worden toegesproken, versterkend toegesproken, enzovoort. En van de kleinzieligen kom je vanzelf terecht bij de zwakken. In de volgende zin, ondersteunt de zwakken. Die hebben ondersteuning nodig. Dat is dat we elkanders lasten zouden dragen dan wel... Degene die zwak is in dengene die zwak is in het geloof neemt aan, heet dat. Dat is de eerste zin, meen ik, uit Romeinen hoofdstuk 14. En daar gaat dan het hele hoofdstuk over. Over dat wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Hoewel de algemene tendens van het schriftgedeelte dan toch is... dat degene die zwak zijn, nog zwak zijn. Want de bedoeling is wel degelijk dat zij versterkt zouden worden. Het is dat hoofdstuk waarboven staat verdraagzaamheid jegens de zwakken in het geloof. Waar staat dat wij elkander niet zouden oordelen en niet zouden neerkijken dus ook op de zwakkeren in het geloof. Want wij allen zouden ieder voor zich geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zo dan ieder van ons zal voor zichzelf God de rekenschap geven. Dat is Romeinen 14 vers 12. En wij zouden niet elkander dan wel de broeder oordelen of iets dergelijks. Maar wij zouden elkaar verdragen en elkanders lasten dragen. Inderdaad. En we zouden daar dus rekening mee houden. Dat is de strekking van dat hoofdstuk. Eigenlijk nog steeds van hoofdstuk 15 ook. Het grootste gedeelte daarvan. Want zo is dat nou eenmaal. Dat heb je trouwens ook gewoon in families. Sterkeren en zwakkeren. Kleinzieligen en minder kleinzieligen en groten enzovoorts. En ondanks de genetische verwantschap vallen er toch soms grote verschillen, want het is een soort carousel, zal ik maar zeggen, een soort stoelendans. Want ja, een mens heeft nou eenmaal niet maar twee ouders, maar zelfs vier grootouders, niet iedereen trouwens. En, nee, niet iedereen hoor. Je hebt soms, hoe noem je dat, kwartierverlies. Zoek je die maar eens op in het woordenboek. Kwartierverlies. Dat heb je soms, maar de... Hoezo? Kan dat niet?
Ja, maar ze staan nu toch nog van hier. Ja, ze staan er toch nog van af.
Ja, wel vier grootouders, maar officieel, maar in de praktijk zijn het er soms maar drie. Moet je dat uitleggen? Zoek eens uit als bij je voorvader, neef en nicht met elkaar getrouwd zijn. Ja, dat was mijn punt niet, zuster. Maar dat is wel zo. Zou je gedacht zijn dat je in die koninklijke families tegenkomt? Iemand zei, dat heb je vooral bij boerenfamilies. Huwelijken van neven en nichten en dat soort dingen meer. Ja, dat zou... Dat, ja, oké. Okay. Laat ik het zo zeggen, dat is wat moeilijker na te gaan. Maar wat dacht je van al die koninklijke families dan? Mens. Houd toch op. Dat dunt aardig uit als je met voorgeslacht bezig bent, hoor. Dan staat er, die is dezelfde als die, en dezelfde als die, en dezelfde als die, enzovoorts. Dan raak je kwijt. Maar goed, daar ging het allemaal niet om. Waar het om ging is dat er een ruime keuze is. Als je dan op iemand van je voorvaderen wil lijken, dan heb je een ruime keuze. Met andere woorden, mijn moeder zei trouwens, ik heb maar een raar stel kinderen. Nou, oké. Dat zei ze tegen mij. Nou, hè? Ik heb een raar stel kinderen. Ze zijn allemaal zo verschillend. Ja, dat is de tombola. Dus, tijd en toeval bepaalt het al. Dat staat in de prediker. En zo gaat het, want het is lastig genoeg. Maar goed. Maar zo gaan die dingen. En wij als kinderen, gods, hebben dat nou eenmaal ook. Wij zoeken elkaar niet uit. Wij zijn door de Heer bij elkaar gezet en wat moeten we met elkaar doen. En dan heb je kleinzieligen en grootzieligen en dan heb je zwakke en sterke. En dat blijft ook gewoon zo. En daarom blijft er ook een soort pikorde. Ja. Ik weet wel dat men zegt dat zou niet zo moeten zijn. En of men leert dat het niet zo is. Het is namelijk wel zo, maar men doet alsof het er niet is. En hoopt dan, dat is het verhaal van de kleren van de keizer. Zelfs van sprookjes leert men tegenwoordig niks meer. Maar men ontkent gewoon dat het zo is. En dan, nou ja, en zo verder. Maar dat is wel degelijk wat je in de praktijk... Waar je in de praktijk mee te maken krijgt. En je doet er goed aan om daar rekening mee te houden. Het probleem van die politieke correctheid is dat men er geen rekening mee mag houden. En daardoor loopt er heel wat in de soep. En zo keerde terug tot de oersoep die men zelf heeft uitgevonden. Maar laat maar zitten. Zoiets. Daarom gaat er zoveel mis, omdat men de waarheid niet onder ogen wil zien. En hoe dat is met mensen, kleinzielige mensen zijn kleinzielige mensen. Ik bedoel niet lelijk, maar ik bedoel gewoon kleine luiden. In de betekenis waar het hier staat. Mensen hebben maar een klein leven. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn, zongen wij vroeger. Want kapsones worden wij niet geacht te hebben. Maar goed, iedereen heeft zo zijn eigen leventje, zijn eigen bedoelingetje. En dan moet het huisje, boompje, beestje, er was nog wat, herinner ik mij, nu ineens. Maar toen maar. Zoiets bij elkaar en dat is het dan. Dat stelt allemaal niet zoveel voor. Maar het is wel voor iedereen verschillend. En we moeten het mee zien te doen op deze manier. En dat kan omdat we niet onder zijn wet zijn in de eerste plaats. Maar ik had moeten zeggen misschien in de eerste plaats omdat we allen in Christus zijn. Maar het idee van kinderen van één vader heeft men veralgemeniseerd en toegepast op de hele mensheid. En daar zit het grote probleem. Maar toen. Ondersteunt de zwakken. Wij zouden namelijk, wissewerachtig, elkanders lasten dragen. In de eerste plaats je eigen pak, in de zin van, je moet het niet afschuiven op anderen. Maar andersom geldt. Wij zouden wel degelijk ook de lasten van anderen dragen. Heb u dat? En niet anderen zouden onze lasten dragen. En voor je het weet, gaat er nou iemand aan het werk en die gaat regels opstellen hoe dat zit met die lasten en tot hoever wij onze eigen lasten moeten dragen, tot 25 kilo geloof ik, van de Arbo-wet of wat was het ook weer? Is 23... Wat moet je dan met die zakken suiker van 50 kilo? Ja? Ik heb wel zakken suiker van 50 kilo op de pallet moeten gooien. Hè? Nee, dat is genetisch bepaald hoor, waar ik last van heb. Dat komt daar niet van. Maar hoe moet het dan, als je niet meer dan 23 kilo maakt, dan kun je thuis ineens je huishouding niet eens meer doen. Maar goed. Maar ze bemoeien zich overal mee, dat bedoel ik maar te zeggen. En ze gaan zeggen van ja, tot zover en daarna mag je het afgeven. Dan krijg je een persoonsgebonden budget. Bestaat dat woord? Ja. Jawel, hè? Ja, soms blijft er iets hangen. Maar van dat soort dingen. En ze bemoeien zich echt overal mee. Nou ja, dan gaan ze het regelen. Maar de aardigheid is nou juist dat dit soort dingen hoeven niet geregeld te worden. Die kunnen ook vanzelf gaan. Ja, mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar die hebben wij, Westerlingen, wij Nederlanders, wij hebben die verantwoordelijkheid wij ons af laten nemen. Maar ik had willen zeggen natuurlijk, we hebben het overgedragen aan de overheid en die zorgt er nu voor. En als we denken dat er iets misgaat met ons, dan bellen we aan. Dan bellen we een nummer, dan krijg je een computer, toch? En die regelt het dan voor je. Nou ja, of je komt bij een loket en dan zeggen ze, dit is het verkeerde loket. Dan ben je een paar uur verder, want je hebt op je beurt moeten wachten, je hebt een nummertje moeten halen, enzovoort. En dan zeggen ze, nee, dan had u dat loket moeten hebben. Kun je opnieuw gaan zitten, een nummertje halen, en weet ik veel, ga even zitten wachten, en dan kom je weer een loket, en dan kunnen ze je niet helpen. En uiteindelijk sturen ze je terug naar het eerste loket, dat is bekend, toch? Hè? Belastingtelefoon bellen, ik heb het wel eens geprobeerd. Lukt niet. Belastingkantoor bezoeken. Ik heb het ook wel eens. Vroeger deed ik dat. Ging naar het loket. En dan praat je met zo'n man. En zei, nou, zo. En dan komt dat goed. Tegenwoordig krijg je dat niet meer voor. Je krijgt niemand meer. Je zit in een systeem. Het zijn de regels die toegepast worden. Schijnbaar. Het is computer geprogrammeerd, zal ik maar zeggen. Het is de IT. En nou ja, en dat is het dan. En zo wordt het allemaal van je af. Je draagt geen verantwoordelijkheid. Je moet gewoon doen wat er gezegd wordt. En betalen wat ze van je vragen, want daar komt het in de praktijk op neer. Toch? Is het dan, draagt niemand verantwoordelijkheid in dit land? Sterker nog, als iemand zijn verantwoordelijkheid neemt, betekent het dat hij juist het tegenovergestelde doet. Dan loopt hij weg. En de ellende is, het voordeel van de democratie is dat dat kan. Zo iemand kan gewoon weglopen. Ik bedoel, je gooit een heel land overhoop en daarna reis je gewoon naar Brussel. Ja, met voetbal heeft dat te maken. Ja, zeker wel. Maar Barcelona, zeker wel. Maar, en als we hier in Nederland iets hebben, dan neemt de minister zijn verantwoordelijkheid. Dat betekent dat hij zijn ontslag indient en dat hij jaren een wachtgeld krijgt enzovoort. En dat heet verantwoordelijkheid dragen. Wat is er gebeurd? Met onze taal en alles. Ik vind het erg. Want wij zitten in een samenleving waar onze verantwoordelijkheid afgenomen wordt. Dat heet links, dat is wat links doet. Verantwoordelijkheid afnemen, sterke overheid, moet overal. We komen in een systeem te zitten, dat is het. Niet dat ik voorstander ben van rechts, maar goed, maar zo gaat dat, daar leven wij in zo'n cultuur die al even lang wordt opgebouwd. Men neemt onze verantwoordelijkheid af en nou zijn we kinderen van God geworden. En dan sta ik hier met van lessenaar met de Bijbel voor, maar dan moet ik u vertellen dat u uw verantwoordelijkheid moet nemen. En dat betekent niet, weg moet lopen uiteraard. Hoe leg ik zoiets uit? Wie weet nog wat het is? Wat dat is, hiërarchie. Wil je weten wat het is? Hier is je klus, maak hem af. Doe dit, ga je gang. Dat kan niet. Dat wordt in het systeem ingebracht. Er zijn managers die zich daarover buigen. Die hebben alles enzovoort. Dat moet geëvalueerd worden om de zoveel tijd. Je vergadert je suf. Enzovoort. En het helpt allemaal niks natuurlijk. Want ja, het leven van een mens, individueel, krijgt zijn waarde naarmate zo'n mens verantwoordelijkheid draagt. Naarmate hij ook dragen kan, overigens. Want het is niet voor iedereen gelijk. En dat geeft bevrediging. En dat geeft dus, vergenoeging. dat geeft voldoening. Het geeft daarmee ook het geluksgevoel. Dat is een vaag begrip, wat ik me liever niet aan brand. Maar, maar dat is het wel. Het geeft een gevoel van, ik dien ergens voor. Ik maak een verschil, om wat jargon te gebruiken. Zie? En dat geldt niet alleen voor het individu, dat geldt ook voor een collectief, dat geldt zelfs voor een heel land, eventueel heel volk, enzovoorts. Maar het berust op het dragen van verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is niet de regels uitvoeren. De verantwoordelijkheid is dat men weet wie men is en wat er verwacht wordt. Vooral wat ons betreft, wat God van ons verwacht wordt, die ons nieuw leven gegeven heeft, die ons zijn woord gegeven heeft, enzovoorts. En daar leven wij uit en mee en door, om het mij te mag. Dat is wat het is. En daardoor maken we deel uit van een gemeenschap. Het is trouwens klassiek dit wat ik u allemaal vertel. Want ook in onze dagen loopt er hier en daar nog een enkeling rond. Die zegt weg met al die organisatie. We hebben gewoon mensen nodig die gemotiveerd zijn. En that's it. En in principe is dat juist. Maar dan is de vraag waar vind je die? En hoe hou je ze onder controle eventueel? Want je moet een duidelijke doelstelling hebben. Nou, en dan treedt het management alweer in. Zo gaat dat. Maar niettemin, fundamenteel is toegewijd iemand. Iemand die gemotiveerd is om, enzovoorts. Nou goed, en wij als kinderen God zijn gemotiveerd, want ons is een erfenis loon namelijk in het vooruitzicht gesteld. En dus, wij zouden elkaar bemoedigen, elkaar ondersteunen, want we zijn een collectief, we zijn het lichaam van Christus, we horen bij elkaar, we zijn één volk, één huis, of hoe maar, één kudde mag ook nog. En dus staat er dan ook nog, niet alleen ondersteun de zwakken, maar er staat, zij langmoedig jegens allen. Langmoedig is ook een mooi woord, want het veronderstelt inderdaad een lang gemoed, een lange moed bedoel ik, want dat heb je soms dan ook nodig. Dat is ook het verband met het voorgaande, ondersteunt de zwakken. Ik zei u al, de begrip zwakken, dat wordt gebruikt in Romeinen. Maar het idee is, degenen die vooralsnog zwak zijn. Zij zouden versterkt moeten worden in het geloof. Ze hebben daar hulp bij nodig. Het gaat niet over degenen die zwak willen blijven. Die zijn er ook, maar dat zijn weer de lui die hun leven, de verantwoordelijkheid ervan uit handen geven en zeggen, jij moet voor mij, je bent toch een christen, moet jij voor mij zorgen, want ik heb hulp nodig. Zo gaat het. Nee, en als wij niet oppassen, even ik bedoel, als wij niet oppassen, dan kunnen we onze dag daarmee vullen. Mensen die vinden dat wij er wat aan moeten doen. Wat dan ook maar. Tot de meest eenvoudige dingen toe. Maar ze kosten zeeën van tijd. En ze nemen je gedachten in beslag. En wat het maar is. Ja, er zijn mensen die... Nou ja. Misschien zijn het kleine luiden die hulp nodig hebben. Maar doe maar. Maar dikwijls zijn het ook mensen die gewoon het wel lekker vinden. Dat ze vooral als ze nog mensen, broeders en zusters hebben. En zo zijn er ook in de loop der tijd heel wat mensen bij ons binnengelopen hoor. Die denken, dat is een mooie vrije club. Zijn oprechte christenen, dus als ik wat nodig heb, hoef ik maar... En zo werkt het dan ook. Een poosje. Ze vallen vanzelf door de mand. Heb ik de indruk, na verloop van tijd. Dus zo hoort het natuurlijk ook. Maar ja, dat weet ik. Maar het gebeurt wel, dit soort dingen. Nou goed. Maar wij zouden een lange moed hebben. Sommigen worden niet meer sterker. Om wat voor reden dan ook. Dus die zwakken hebben wij te dragen dan in de praktijk. Daar heb je dus inderdaad een lange moed voor nodig. Zijt langmoedig jegens allen. Als u mij vraagt, die allen zijn gewoon die zwakken. Uit de uitdrukking hiervoor. Want ik denk dat allen hier ook de beperking heeft van... De gelovigen uiteraard. Hè. Later in het volgende vers wordt het begrip allen toegelicht. Maar daar kom ik zo op. Vers 15. Zit dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelden, let op, ziet. Dat suggereert op zijn minst, je kan het verschillend lezen, maar het suggereert op zijn minst dat we er ook een beetje op toezien dat het niet gebeurt, ook niet bij anderen. Kwaad voor kwaad vergelden. Daar komt namelijk nooit een end aan. Want je kunt wel zeggen, dat is maar een kwestie van recht. Staat trouwens ook in de wet. Wie bloed vergiet, dienstbloed zal vergoten worden. Nou, dat stond al voor de wet trouwens. Dat stond al bij Noach. Maar de wet is zo ongeveer van oog om oog, tand om tand. Dat is kwaad voor kwaad vergelden. Dat heeft een schijn van recht. Het probleem is echter dat daar nooit een end aan komt. Daar ontstaan de vetus uit. Op de duur, dat is ook legendarisch, op de duur weet niemand meer waar het om ging. Maar men is elkaars vijand nog eenmaal. Moet een aanleiding voor geweest zijn, maar dat is men kwijtgeraakt. Zo gebeurt het. Men zou dat moeten doorbreken. En dat is wat de Bijbel leert. Zie dat niemand kwaad voor kwaad vergelde. Trouwens, in het Oude Testament lees je dat ook al. Zij het dan dat het daar ook een profetische betekenis heeft. Maar daar staat, twist gij mijn twistzaak. Nou, staat niet één keer. Daar staat onder andere psalm, staat het wel een keer. Weet ik niet zeker, maar dan heb je het vaak genoeg. Want het zijn 150 psalmen, dus je kunt er even. En alleen al in psalm 119 vind je het bij herhaling. Maar doe maar. Twist gij met de Heer is mijn rechter. Dat idee. De Heer die zegt mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Maar ja, nou ben ik toch in, staat er vast voorbij, Romeinen 12, ja hoor, Romeinen 12 vers 17, bij nadere inzien staat zelfs twee keer in Romeinen 12. Wreekt u zelf me niet beminden, maar geeft de toorn plaats, enzovoorts. Een van de eigenaardigheden, dan wel eigen onaardigheden, van gelovigen, is dat zij in het algemeen een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben. Dat blijkt, want ze zijn gekomen tot erkenning van hun eigen zondige situatie. Misschien hebben ze zelfs hun zonden wel beleden. Dan moet je toch enig rechtvaardigheidsgevoel hebben, toch? Of niet? Nou ja, en bovendien, men heeft aanvaard, als het echt helemaal goed is, heeft men aanvaard de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, die diende om de wet, het recht Gods, te vervullen, zodat wij zalig worden, niet in strijd met het recht Gods, maar op grond van het recht Gods. Sterk rechtvaardigheidsgevoel. Als je zit te kijken, waar gaat hij naartoe? Dat zal ik u vertellen. Het probleem is dat vele gelovigen dus op grond van dit tamelijk goed ontwikkelde rechtvaardigheidsgevoel erop uit zijn om hier op aarde hun recht te halen, ergens. En er zijn mensen die dat doen, die hun hele leven dat doen. Het zijn karikaturen, maar het is een bekende psychologische afwijking trouwens hoor. Mensen zeggen, ja het is een principezaak, voor mij is het een principezaak, ik ga door tot de Hoge Raad aan toe en tot het van de rechten van de mensen, wat het maar was, we komen weer allemaal. De Verenigde Naties en weet ik veel, ik zal doorprocederen, want ik heb gelijk en het is mijn recht en ik zal het krijgen. Zulke mensen zijn gestoord. Dat heet waanzin. Eerlijk. Die leven namelijk uit de waan. Nou, maak het verhaal zelf. In de waan dat je hier op aarde recht ergens kunt halen. Dat er ergens een fabriek is of een weet ik het, een winkel. Waar je uiteraard tegen betaling van een aanzienlijk bedrag. En BPM en BTW. Je recht kunt gaan halen. Nou, vergeet dat maar rustig. Dat bestaat hier niet. Echt niet. En voor zover wij een rechtssysteem hebben, was het niet om zonden te straffen of zo, maar was het om de samenleving te beschermen tegen in het algemeen criminaliteit. Dat is het. En verder is er maar één rechter, dat komt op de jongste dag. Ik bedoel, dat is de voltooiing ervan dan, maar dat is dat. En dus is de opdracht, de aanbeveling... Zie dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde. Want gelovigen schijnen daar de neiging toe te hebben om dat te doen. Maar dat zou men niet doen. Men zou bovendien beseffen dat als men der wereld, der zonde en de wet gestorven is, dat men helemaal geen rechten kan laten gelden. In de wereld niet, nee. Dan haalt het gewoon op. Het heeft ook geen zin. Bovendien, in de prediker lezen wij dat de opperste rechter van die dagen, dat was namelijk Salomo, die ook de prediker was, die zei, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zult gij verderf over u brengen? Het gaat je te veel kosten. Laat me zitten. Als er recht gedaan moet worden, de Bijbel troost ons, ik hoop dat het een troost voor u is overigens, maar de Bijbel troost ons en zegt, de Heer zal recht doen, dat komt wel goed. Als je echt recht hebt, oké, dat krijg je wel. Het is alleen op lange termijn, dat hoort ook zo. Want ambtelijke molens malen nu eenmaal. Nou ja. Maar die tijd komt, zal ik maar zeggen. Men zou dat niet doen, dat geeft ook een boel rust mee. Er elders staat, waarom leidt gij niet liever onrecht? Dat is 1 Korinthe 6, vers 7. Ik doe mijn best om geen verwijsteksten te geven, maar eigenlijk. Maar deze dan maar, hè. 1 Korinthe 6, vers 7. Waarom leidt gij niet liever onrecht? Dat is het hoofdstuk waar staat, hoezo zoeken jullie je recht? Bij de rechter. Leidt allemaal liever onrecht. Dan ben je er ook meteen af. Kost niet zoveel moeite. Laat me zitten. Wel even toch uit genade. Dus wat maakt het ons ook eigenlijk uit? Bovendien, ze hebben de Heer ook geen recht gedaan. En voor zover de Heer zelf recht zal doen alsnog, zal het in de toekomst gebeuren. Hij heeft ook geen haast, wij ook niet. Dat is het idee. Dan heb ik het nog niet eens over dat als men geslagen wordt, zou men de andere wang toekeren enzovoorts. Uit Matthäus 5. Of dat letterlijk bedoeld is, ja, dat is de makkelijke versie. Ja. Hè? Laat maar. Wat moet je ermee? Je kunt er verder niks mee. Maar het is een vast Bijbels beginsel. Maar let op de tegenstelling. Zie dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelden. Maar jaagt al een tijd het goede. Nou, en dat is ook een vast beginsel. Jaagt het goede na. Zo er iets goeds is, bedenk dat. Enzovoort. Hè? En er komen nog een heleboel meer woorden bij dan bij gelegenheid. Maar dat is het goede, zou men nastreven. Mocht u nou vragen, wat is dan het goede? In de schijn van filosofie. Schijn van wijsheid, wat is dan het goede? U weet wel, wat is waarheid, zeg je dan, hè? En om de discussie af te leiden. En wat is dan het goede? Die is makkelijk. Het goede is al wat bijdraagt tot opbouw van de gemeente. Moet je weten, want er staat in Romeinen... Was het Romeinen 6? Ik weet het nooit. Of was het Romeinen 8? God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Wat is dan het goede waartoe hij alle dingen doet meewerken? Dat is makkelijk genoeg. Dat moet zijn het doel wat hij zich met ons gesteld heeft. Romeinen 8, vers 8. 8, ja, oké. Okay. Linkse bladzijde, de rest onderaan. God doet alle dingen medewerken ten goede. En hij bepaalt wat het goede is uiteraard. En bovendien in de context is gezegd wat het goede is. Waar het over gaat namelijk. Namelijk de zoonstelling. Want dat is daar aan de orde. Wij zijn in hopen zalig geworden. Wij zijn onderweg naar de aanstelling tot zonen, namelijk ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. En daarna staat er dat wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Of dat alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Hij gebruikt het, alle dingen, voor zijn doel. En dat is dus het goede, en dat blijft het altijd. Jaagt het goede na, is altijd primair de opbouw van de gemeente, want het werk des Heren, dat is ook zo'n vaste uitdrukking, jargon, het werk des Heren, het werk des Heren is de opbouw van de gemeente. En daarmee de opbouw van de individuele gelovigen. Of andersom, de opbouw van de individuele gelovigen en daarmee de opbouw van de gemeente. Dit is eigenlijk de betere en de logische volgorde. En dat goede zou men najagen. U weet wel, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat is Korinthe, 1 Korinthe. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En nog een keer, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Bouwen op, namelijk, dat woord is dat. Zodat je weet wat je zou moeten doen. Je mag alles doen, maar je zou bij voorkeur dingen doen die bijdragen aan de stichting, heet dat, aan de opbouw van de gemeente. Dat is het goede, dat is wat de Heer doet in onze dagen, enzovoorts. Dus jaagt alle tijd het goede na. Zo jegens elkander, als jegens allen. Dat wil zeggen, het bepaalt ons leven binnen de gemeente. Maar het bepaalt ook ons leven, ons denken, ons handelen naar buiten toe. Die lui, die maken hier geen deel van uit. En ook als we midden in de wereld zijn en te maken hebben met ongelovigen, blijft... Wij jagen het goede na, namelijk de opbouw van de gemeente. Dat is waar alles om draait. Want een roeping voor de wereld als zodanig hebben wij niet. Ik weet wel, dit zijn uitdrukkingen die dikwijls gebruikt worden, niet in absolute zin. Maar in absolute zin, we hebben geen boodschap aan, of geen boodschap voor de wereld. Wij hebben een boodschap van de Heer en die is tot opbouw van de gemeente. En de prediking van het evangelie is niet bestemd tot verbetering van, op welke wijze dan ook, de wereld. Het is niet voor de wereld. Het is niet ten behoeve van de wereld op geen enkele wijze. Het is ten behoeve van de gemeente en het tegenwoordige werk van Christus, waarbij hij zondaren roept uit de wereld, om daar daadwerkelijk uit te komen en zich te voegen bij hem. Dat wil zeggen, men zou aan de Heere toegevoegd worden en daarmee is men niet meer van de wereld. Ik kan ook zeggen, daarmee is men van de wereld. Maar in de hoop dat u dat begrijpt, want alles is naast ding. Maar dan hoort men daar niet meer bij. Dat is hoe de Heer het een en ander beschrijft aan zijn discipelen. En daar leven we in. Het bepaalt ons leven als zodanig. En verder, dat we elkaar, ook de mensen in de wereld, dat we hen zouden tegemoetkomen en behandelen, met hen om zouden gaan zoals wij hopen dat zij met ons omgaan. Ja, moet ik dat uitleggen? Wat valt daar aan uit te leggen? Dat is toch vanzelfsprekend, lijkt mij. Of zijn wij beesten, zijn wij dieren? Redeloze dieren die alleen uit zijn op het eigen voordeel. En het is eten of gegeten worden, enzovoorts. Dat is dierlijk. Ja. Ik zou niet weten wat ik daar verder naar moet leggen. Wij zijn mensen, wij worden geacht elkaar ook als mensen te zien. En wij worden geacht elkaar te behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. Al in het Nederlands moet ik u zeggen, tot mijn verdriet. In het Nederlands kennen we de uitdrukking eigenlijk alleen maar negatief. Dat wil zeggen, doe niet aan een ander wat je zelf, wat je vindt dat de ander aan jou ook niet zouden doen. Maar dat niet hoort er niet tussen, hè. Je zou het veel positiever moeten zeggen, eigenlijk. Wat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Wat gij wil dat u geschiet, doet dat ook een ander. Ja. Dat heet gewoon wie goed doet, goed ontmoet. En als je dan toch niet goed ontmoet, dan is het gewoon jammer dan. Jammer maar helaas. En als je onrecht gedaan wordt, oké, we hebben een rechter boven. In wiens dienst wij staan en wiens eigendom wij zijn. Het resultaat is dan, verblijft u te allen tijd, vers 16, niet uit onnozelheid, uit oppervlakkigheid, want dat kan ook, hè. Altijd vrolijk zijn, omdat je nou helemaal nergens over nadenkt, geen problemen kent, geen problemen wil zien, geen verantwoordelijkheid wil dragen, en het komt toch wel goed, en dan ga je vrolijk fluitend door het leven, enzovoort. Ja, die zijn er ook. Maar juist vanuit deze dingen, in het besef van wie wij geworden zijn en deze verantwoordelijkheid dragend, zouden wij verblijd zijn onder alle omstandigheden. Want dan zijn wij iemand. Dat is iets waar de wereld problemen mee heeft. Hè? Of men wel iemand is. Ja, ik kan er nooit echt serieus naar luisteren, maar je hoort die mensen vertellen dat ze op zoek gaan naar zichzelf. Enzovoort. Ze gaan zelf wel op zoek naar God. Voor het doel sluiten ze zich op. In een klooster of zo. We denken dat ze daar God vinden. Wat dat voor een vreemd iets is, dat weet ik niet. Wij als kinderen, ons werd altijd gevraagd, wat wil je worden? Wij waren helemaal niks. Wij moesten wat worden. En dat is correct, denk ik. Je moet wat worden. En als je wat worden wil, als je echt wat worden wil, moet je je melden bij de Heer. Dan zeg je, Heer, hier ben ik. En dan maakt hij wat van je. In de eerste plaats een nieuwe schepping. Dan geeft hij wat te doen, waaraan je identiteit kunt ontlenen. Nou ja, dat is je identiteit, dat geeft hij dan, enzovoort. Dat is het verhaal van het holle vat, dat nou eenmaal gevuld moet worden. En je kan het beste dat vat maar leeg houden en het dan laten vullen door de Heer. En dat is wat hij doet. Mag toch niet al te moeilijk zijn. Dan moet ik zeggen dat deze dingen moeten natuurlijk geleerd worden. Maar voor dat doel maken wij dan ook deel uit van één gemeente. En van één kudde. Met verschillende organen in dat lichaam enzovoort. Hè. Dat is het net van dat we als broeders en zusters met elkaar omgaan. En daarmee van elkaar leren. In de hoop dat er niet iemand komt om dat te gaan managen. Want dan, hè, dan gaat het weer fout. Ja. Nou ja, en daarom is er van de reformatie ook niet zoveel terechtgekomen, zuster. Want men is het ogenblikkelijk weer gaan managen. Gaan organiseren enzovoorts. En de zogenaamde formulieren van enigheid, of hoe ze allemaal heen, er zijn er meer trouwens, maar meer dan drie overigens. Maar die formulieren hebben echt maar één doel gehad, namelijk het stel weer te organiseren. Te kunnen bepalen wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort. En degene die er wel bij horen, waaraan ze zich moeten houden. Ook leerstellig, maar ook in de praktijk van het leven, enzovoorts. En daarmee is het meteen weer bevroren. Heb u dat? Ik gedenk geen 500 jaar reformatie. Hoewel, zou kunnen. Ik gedenk dat 500 jaar geleden die reformatie plaatsvond. En ik ben ook van mening dat de term verkeerd gekozen is. Reformatie. Want één wezen is in niks hervormd, gereformeerd, gehervormd. Dat weet u toch? In werkelijkheid ontstond de grote kerkscheuring. En voor zover de Rooms-Katholieke Kerk hervormd is, was het niet de reformatie, maar de contra-reformatie die dat bewerkstelligd heeft. Voor zover u dat wat zegt. Maar, en wat wij reformatie noemen, was in werkelijkheid ontstaan van andere instituten naast het grote instituut dat er al was. Dat is wat er gebeurd is. En wie dat gedaan heeft en hoe dat komt, daar heb ik het helemaal niet over. Of het verwijtbaar is ergens, ja, dat weet ik ook niet. Maar het enige wat ik weet, is dat het probleem is dat zodra wij in de vrijheid staan, worden wij verrast door ingekropen valse broederen die de vrijheid die we in Christus hebben komen verspieden. Dat was Galaten. Is het nog Galaten 1? Of is het al 2? Nou, dat weet ik niet meer. Maar daar staat dat in elk geval. En dat is wat ons het meest bedreigt, nog steeds. Dat we gebracht worden in een systeem enzovoorts. Tenminste, dat in de wereld altijd gebeurd is en het gebeurt in de wereld meer dan ooit tevoren. Alles ingebracht in een systeem. Ik heb altijd meelijden, ik sta nou over mijn tijd, gelaten 2, mooi. Ik heb altijd meelijden met, ja, ik sta over mijn tijd heen te praten, maar ik heb altijd meelijden dan met ons koningin. Die dan in haar hoedanigheid van werkzaam voor de Verenigde Naties of wat dan ook. Probeert te bewerkstelligen dat alle mensen waar ook ter wereld gebruik kunnen maken van financiële diensten. Dat betekent dat ze allemaal een bankrekeningnummer krijgen, een nummer dus. En geld kunnen lenen, daar word je gelukkig van geld lenen. Mens, wat dan hebben. Hè? En allemaal in te brengen in het systeem. Enzovoort. Ik weet wel dat daar voordelen aan verbonden zijn. Op afstand geld betalen aan waar ook ter wereld. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar dat is maar één deel. Het andere deel is, je zit vast in dat systeem. En je valt meteen onder de controle. Want de bedoeling is natuurlijk dat het contante geld, gewoon geld, wordt afgeschaft, zodat elke financiële handeling gecontroleerd kan worden door het een of ander instituut. Dus het ideaal van de moderne samenleving. Het moet allemaal ondergebracht worden in één computersysteem, zodat je ook met één drukje op een knopje ergens met een muisje uit het systeem kan gehaald worden, zodat je niet meer kunt kopen en verkopen. Daar gaat het naartoe, dat weet u allemaal toch? Dat je kunt buitengesloten worden. Ik vind het luguber eigenlijk. Dat meen ik echt, ja. Misschien ben ik erg ouderwets dan, maar kom ik in die winkel, dan zeggen ze, wilt u pinnen of wilt u... Ze nou, betalen kan dat ook. Iets met geld. Want dan zie je die mensen zuchten. Want dan komen de briefjes van 5, zo, en losse euro's, enzovoort, bij hopen. We zijn allemaal uit de collecte, soms zeggen ze dat ook, maar inmiddels ook al niet meer, want dat kennen ze ook al niet meer. Maar weet je wel, en dan tellen we uit, en dan ziet zijn juffrouw denken, en dan moeten al die briefjes moeten door zijn apparaat ook nog, één voor één. En er staan een rij mensen te wachten, chagrijnig. En Eef doet het doodgemoedereerd hoor. Die zegt, ja, maar die middenstanders zijn er gek op die losse euro's. Dus die gaat het uitgebreid staan en er staat een hele rij te wachten. Mevrouw Kleingeld noemen ze haar. Klein Hanneveld is te lang, dus... Mevrouw Kleingeld, ja. Nou ja. En ik vind het altijd wel grappig. Wilt u pinnen? Hoezo pinnen? Ik ben niet pinnig. Gewoon betalen is goed. Liever niet, maar als het moet, dan doen we dat. Ja. Ik weet het, het is ouderwets, maar toen maar weer. Ik heb het niet op dat systeem. Het neemt je vrijheid af. En daarmee je welbevinden. Daar ben ik stellig van overtuigd. Ja, zo gaat dat. Omdat het je beperkt in je doen. Men zegt dat je het verruimt. Nee, het beperkt je. Het moet zus en het moet zo. En ken je je nummer nog uit het hoofd. Dan moet je een hele lijst maken in je computer. Ook zo'n lijst van allemaal wachtwoorden. En die moeten af en toe gewijzigd worden. Je denkt toch niet dat ik dat onthouden kan. Niemand kan dat. En je mag niet steeds hetzelfde gebruiken. Dus je moet elke keer anders. Iedereen heeft zo'n lijst. Maar het mag niet. Want dat is niet de bedoeling ervan. Heb je dat nog? Dit soort dingen, je bent niet vrij, het is allemaal verplicht. De deur uitgaan moet ik een identiteitsbewijs bij me hebben. En als ik op de motor een boodschap ga doen, zal ik maar zeggen. Maar een kenteken bij een groene kaart en de hele... Je moet het allemaal bij, laat je die handel in vredesnaam. Hè?
Dat
is een Nou ja. Ja. Zo gaat dat. Maar je moet het wel bij je hebben. Nou ja, enzovoort. Hoezo vrijheid? Auschwitz moet je bij je hebben, enzovoort. Nou ja, noem maar op. En je zet een vuilnisbak buiten en dan weet je niet of je wel op de goede plek staat. Dan wordt er later aan de deur, of er zit een sticker op die vuilnisbak van dat die niet op de goede plek stond. Of dat die te vol was, omdat er wat verkeers in zat. Ik voel me altijd een crimineel zodra ik de deur uitga. Ik zweer het je, echt. Dat is mijn afwijking dan misschien, maar ik vind het echt erg. Ja, wat is er nou weer verkeerd? Wat heb ik nou weer gedaan? Nou ja, te hard gereden. Ja, ik was te laat. Te hard gereden, dat kun je weer betalen. Enzovoorts. Wat een beeld. Dan denk je, oh, je mag hier maar 70. Oh, ja, nou ja. Terug maar weer, hè. Schiet ook niet op. En dit is het. Ja, dit zijn onbenullige dingen. Ik weet, het zijn tamelijk onbenullige dingen. Maar ze staan voor wat daar allemaal achter steekt. Het individu wordt ingepakt enzovoort. En wat wij als christenen zouden ons altijd bewust zijn, wij horen daar niet bij, wij staan in de vrijheid, wij zitten niet in een godsdienstig of christelijk systeem, wij zijn het eigendom van de Heer Jezus Christus, die zou voor ons zorgen, die doet ons, zou ons recht doen, dat kan lang duren, maar we hebben alle tijd van de wereld. En dat is het dan. En als u dan denkt, maar dan is de hele wereld om ons heen dus gek, dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat is wat de Bijbel leert. Ja. Nou goed. Maar wij zijn zijn eigendom. En dus wij verblijden ons te alle tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we uw eigendom geworden zijn. Niet op grond van onze verdiensten. Maar omdat u ons als gelovigen getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Zodat deze wereld niet meer de onze is. Maar we zijn de uwe geworden. En leven onder de troon der genade. Een troon die de wereld niet kent. En iemand gezeten op die troon die door de wereld verworpen werd en tot vandaag onrecht leidt. Maar we danken u dat we onze heiland mogen kennen. Als degene die ons verloste, die de weg bereid heeft naar een nieuwe schepping en naar een nieuw verbond en ons gebracht heeft voor de troon der genade. We danken u dat we daaruit mogen leven. In het besef dat u een werk aan ons doet ter voorbereiding van uw openbaring in heerlijkheid. We danken u dat we alle reden hebben om ons te verblijden onder alle omstandigheden. Omdat we weten dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar we zijn onderweg naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij verwachten de toekomende. En daarom, Vader, wij dragen onszelf aan u op. Als uw kinderen, als uw dienstknechten, als uw krijgsknechten, maar levend in uw kracht die in onze zwakheid volbracht zou worden. We bevelen ons dus bij u aan, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.